Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
Lees het op BNR.nl. En
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. Donderdag 25 april. En naast mij zit Ivo Vreeps.
Goedemorgen, Bas.
En buiten is nog donker.
Ja.
Nou, klaar. We hebben dat weer gevinkt. De komende 20 minuten krijgen we het nieuws voor de kiezen. Nou, vertel, wat gaan we allemaal doen?
We gaan praten over Oekraïne. Ja. Dat land heeft van Amerika in het geheim lange afstandsraketten ontvangen van die attack-ems, maar dan dus lange afstands-attack-ems. Van de Amerikanen en die dingen ook daadwerkelijk al ingezet. En dat is dus allemaal in het geheim gebeurd. Waarom en hoe, dat gaan we zo meteen bespreken met defensiespecialist Peter Weininga.
En het waterbeleid in ons land wordt de komende jaren alleen maar ingewikkelder en zorgt voor problemen in het hele land, blijkt uit onderzoek van het kennisinstituut Deltaris. Bijvoorbeeld krijgen we ontzettend veel regen in de zomer, heftige buien. En de winter duurt langer dan we eerder dachten.
En binnenkort wordt, zoals elk jaar bij de mensen die in loondienst zijn, het vakantiegeld weer gestort, volgende maand. Het kan wel zijn dat je flink minder krijgt dan vorig jaar. En hoe dat zit, heeft dan met je inkomen uiteraard te maken, hoor je straks.
Dus krijg je hier inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Oekraïne, want de Amerikanen, Iwan zei het al, hebben het geheim ballistische raketten aan Oekraïne geleverd. Het zijn de lange afstandsversies van de ATACMS, de Army Tactical Missile Systems, zo meldt persbureau AP. En die raketten zijn ingezet, zegt AP, voor bombardementen op de Krim. Dat is vrij ver weg, daar zitten de Russen uiteraard. En daar worden dus die ATACMS op afgeschoten. We gaan er verder over praten met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, hier hebben de Amerikanen altijd van gezegd, dat is we draw the line. Attack-ems, dat mag, maar niet verder dan 100 kilometer. Deze kunnen 350, geloof ik.
Ja, in ieder geval ruim 300 kilometer. Het is niet helemaal precies, dat hangt een beetje van omstandigheden af, et cetera. Maar in ieder geval ruim 300 kilometer.
Ja, en waarom hebben ze dus toch besloten dat te doen? En moest dat ook geheim?
Het is op verzoek van Oekraïne om dat geheim te houden, voorlopig althans. Maar ja, goed, na die aanvallen die zijn uitgevoerd, onder andere op een vliegveld op de Krim, ja, en een doel ten oosten van de havenstad Berdyansk aan de zee van Azov, konden ze er natuurlijk niet meer omheen. Dus ja, was het duidelijk dat dit lange afstandsversies van de attack-ems waren.
Ja. Gaat dit inderdaad een gevaar vormen voor de Russen?
Ja, ik denk dat de Russische doelen verder achter het front, zeg maar, ja, toch wel een grotere dreiging tegemoet gaan zien. En dan heb je het natuurlijk over logistieke knooppunten, verzamelplaatsen, opslagplaatsen, et cetera. Ja. Het kan natuurlijk wel zijn, doordat de Verenigde Staten zo lang geaarzeld heeft over dit pakket, dat de Russen gedacht hebben van ja, we nemen het zeker voor het onzekere en we trekken ons vast een eind verder terug. Dat is mogelijk. Maar ja, goed, andere infrastructurele doelen, denk aan de brug bij Kerch, die gaan toch wel, denk ik, binnenkort onder vuur worden genomen.
Ja, en wat doet die raket? Is het gewoon een raket? Als het een vliegende bom? Of is het echt heeft het enorme impact, zo'n ding, als het neerkomt op de grond?
Ja, een vliegende bom heeft een behoorlijke impact, ja, als die neerkomt op de grond. Dat kun je wel zeggen. Mm-hmm. Nou ja, het is in feite een vliegende bom, ja, dat kun je wel stellen. Het wordt afgevuurd door een HIMARS-lanceerinstallatie, ja, mm-hmm, die we wel kennen natuurlijk. En dat maakt het ook een heel flexibel systeem natuurlijk.
Ja.
Want dat is hoogmobiel. Je kunt het dus snel verplaatsen en dan weer inzetten en dan vervolgens weer verplaatsen en ga zo maar door.
Ja.
Dus ja, ik denk dat we daar veel van gaan zien de komende tijd. En je moet natuurlijk er niet van uitgaan dat dit de silver bullet is die zeg maar de kansen gaan keren voor Oekraïne. Dit is niet de game changer, zoals ze dat gezegd. Nee. Maar het geeft Oekraïne wel veel meer mogelijkheden om Russische doelen aan te vallen.
Ja, en het andere verhaal is dat de Russen nu Noord-Koreaanse raketten gebruiken. Hè? Dat heeft de Amerikanen zo. De Amerikanen hebben doen besluiten om toch die lange afstandse attack-ems te sturen. Kan dat kloppen?
Ja, ik denk dat dat wel degelijk heeft meegeholpen aan het tot stand komen van dit besluit. Kijk, ze hadden al een andere versie van de ATACMS die een korter bereik had. Mm-hmm. Dus ja, weet je, die stap was in feite al gezet. En zo zie je eigenlijk dat de Amerikanen als het ware incrementeel steeds meer opschuiven naar het mogelijk maken van het bestrijden van doelen op grotere afstand van Oekraïne.
Meteen schade, zagen we, door de impact van die raket. De vraag is natuurlijk even, hoe lang kan je het volhouden? Want hoeveel van die raketten moet je hebben om een beetje succesvol de Russen in ieder geval te kunnen afremmen? Daar horen we natuurlijk ook niks over. Maar dat gaat niet om een paar raketjes, neem ik aan, vanuit Amerika. Zeker ook niet passend in dat pakket van 61 miljard.
Nou ja, precies. Kijk, dat gaat in stapjes. Er is nu meteen een pakket eigenlijk al onderweg, zou je kunnen zeggen. En want Biden heeft gezegd, zodra ik dit getekend heb, een paar uur later is de spullen onderweg. Van 1 miljard. En daar zitten al meer ATACMS in, maar ook een heleboel andere spullen. Dus ja, ik denk dat er uiteindelijk redelijk veel ATACMS die kant op gaan. Ja. Het heeft ook te maken met het feit, en dat is een andere reden, denk ik, dat de Amerikanen die stap hebben genomen, dat er heel veel geproduceerd zijn de afgelopen 2 jaar. Biden heeft al in april 22, dus zeg maar 2 jaar geleden, Amerikaanse producenten opdracht gegeven om meer wapens te produceren, een hoger tempo aan te houden. Nou, dat heeft geleid in ieder geval tot een grotere voorraad ATACMS, waaruit ze dus kunnen putten om Oekraïne te ondersteunen.
Dankjewel voor de toelichting. Defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Ja, iedereen heeft wel eens een boete gehad en misschien ook wel eens te laat of niet betaald. Dat wordt snel een duur grapje. Een Belg die gisteren op de N80 reed in Belgisch Limburg heeft het op mysterieuze wijze wel heel bont gemaakt. Hoe dat precies zit, daar speculeren we over een kwartiertje lustig op los.
Ochtendnieuws.
We gaan even naar Den Haag, want de komende dagen ligt de formatiegesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB even stil. Want het CPB, we wisten het al, is een aantal van de plannen zoals die nu op tafel liggen aan het doorrekenen.
Ja, die doorrekeningen zijn naar verwachting volgende week vrijdag klaar. Dus inderdaad, een weekje stilte. Tot die tijd geen gesprekken. Maar van vakantie is geen sprake, zegt informateur Richard van Zwol.
Nou, dat zeker niet met z'n allen. We hebben vandaag weer veel tijd besteed aan de financiën, de overheidsfinanciën en alles wat ermee samenhangt. En we hebben met de fractievoorzitters afgesproken dat we de komende periode tot eind volgende week gebruiken voor de voorbereiding op alle onderwerpen en op de financiën voor de finale week van 6 mei. U weet dat we ook met het Centraal Planbureau hebben gesproken. Het Centraal Planbureau gaat effecten van maatregelen doorrekenen, opdat in de finale week van 6 mei ook kan worden gesproken over het totaal van de financiële puzzel. Dus daar staat de komende week alle aandacht op gericht. Maar nogmaals, die week van 6 mei wordt daarna wel een hele belangrijke week.
Ja, een cruciale week dus. Nou, komende week geen groepsgesprekken, maar er wordt wel gesproken, zegt Van Zwol.
We hebben met elkaar afgesproken dat we de komende week geen gezamenlijke vergaderingen meer hebben. Een aantal fractievoorzitters heeft ook wisselende verplichtingen de komende dagen. Het zijn natuurlijk ook weken waarin in een weekend ook een Koningsdag en het weekend daarop 4, 5 mei valt. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd, laten we in die voorbereiding de komende week goed bilateraal met elkaar contact hebben. Dat kan natuurlijk in persoon zijn, dat kan ook via de telefoon en andere. Zijn.
Ja, zei informateur Richard van Zwol. Nou, je hoort het al, de week van 6 mei, dat wordt dus de finale week. Maar de deadline die is op 15 mei. Dus ergens in de komende 20 dagen moet het allemaal gaan gebeuren.
Ja, en dan gaan we naar het waterbeleid in ons land. Dat wordt de komende jaren steeds ingewikkelder. Problemen met water raken het hele land. En dat is het water, ja, het hemelwater eigenlijk, blijkt het onderzoek van Kennisinstituut Deltaris. In de zomer krijgen we steeds vaker te maken met droogteperioden en heftige buien, terwijl het 's winters steeds natter wordt en de zeespiegel stijgt. Nou, fijn, dank u. Renske de Winter is klimaatexpert bij Deltaris en auteur van die nieuwe Delta-scenario's. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zien we dat nu al een beetje gebeuren?
Ja, zeker. Dit is echt dat is ook echt een verschil met de vorige Delta-scenario's. Dat we nu zien dat de afgelopen 10 jaar zijn er een aantal jaren geweest met zeer grote droogtes, zoals in 2018, waar heel veel functies in Nederland ook echt last hadden van dat tekort aan water.
Ja, En het gek is, dat wordt weer gesuppleerd op het moment dat het winter wordt. Want die winter die duurt een hele tijd tegenwoordig, hè?
Nou, die wordt eigenlijk steeds korter. Maar ik begrijp het gevoel naar deze winter dat zo midden april dat we denken.
Waarom toch? Ja. Maar is dat nou deze winter ook? Is dit een one-off of is dit ook weer een ding waarvan je zegt, ja, dit is ook duidelijk klimaatverandering?
Ja, of dat op individuele seizoen is dat lastig te zeggen, maar het past wel in het beeld waarin we verwachten dat winters natter worden.
Ja.
En dat het dus langer, wat je ook over de kerstperiode zag, een lange periode met veel neerslag, langdurige neerslag, waarbij het ook lastiger wordt dat af te wateren van boezemsystemen naar hoofdwatersystemen. Dat past inderdaad in het beeld wat we verwachten.
Ja, maar dan geeft u al een heel klein beetje aan welke problemen we voor de kiezer gaan krijgen en wat steeds erger wordt. Als dit nou doorzet inderdaad, hè, in uw scenario, waar gaan we dan eind van de eeuw naartoe?
Nou,
welke problemen ontstaan?
We zien dat er dus een grotere disbalans ontstaat tussen de beschikbaarheid van zoet water en de watervraag. En dat is deels komt dat door klimaatverandering, die inderdaad die waterbeschikbaarheid onder druk zet. Maar we zien ook in de scenario's dat de watervraag toeneemt. Onder andere ook door die klimaatverandering. Dus onder hoge temperaturen is er meer water nodig. Maar ook doordat de bevolking groeit, daarmee de drinkwatervraag, de economie die groeit, is meer beregening nodig voor boeren. Dus je ziet eigenlijk dat er een sterkere disbalans ontstaat. Als we niet iets gaan doen hieraan.
Ja, en nu hebben we ook nog te maken met een stijgende zeespiegel. In hoeverre is dat meegenomen? Want dat heeft ook weer consequenties voor afwatering bijvoorbeeld.
Ja, nou, dat is zeker ook meegenomen. Dus deze studie sluit aan bij de KNMI-scenario's van dit najaar.
Ja.
En waar we inderdaad naar kijken is de zeespiegelstijging. Maar dat leidt tot verzilting in een deltagebied, zoals Nederland dat is. Betekent dat via grondwater en de grote rivieren dat zoute water naar binnen komt.
Ja, precies.
En dat heeft weer consequenties voor allerlei functies in ons land.
Ja.
Die afhankelijk zijn van zoet water.
Landbouw bijvoorbeeld, hè, voor bewatering.
Ja.
Ja.
Ja,
om maar
ja,
wat te noemen. Zeker. Is die urgentie die u nu aanduidt, hè, en dan kan je zeggen, ja, weet je, het is 2024, we hebben nog 75 jaar, en dan pas is het eind van de eeuw. Is die urgentie, dat gevoel van urgentie wat u nu in het rapport stelt, is die ook ingedaald in Den Haag bijvoorbeeld?
Nou, op een hele hoop, we hadden gisteren een overhandiging aan die minister en de Delta-commissaris. En die beamen wel dat deze studie ook laat zien dat we aan de slag moeten met het watersysteem. Dat niet alles opgelost kan worden. Dat er serieuze problemen op ons afkomen. We zitten ook, we hebben in Nederland, en dat is echt uniek in de wereld, een systeem met een Delta-commissaris die een eigen budget heeft om ervoor te zorgen dat watersysteem veilig blijft. En deze delta-scenario's zijn ook een aanzet voor de herijking, waarin eigenlijk gekeken wordt, voldoet het watersysteem nog? En ook, hoe kunnen we het aanpassen en waar en gaat dat dan werken? Ja. We zien wel dat een grote opgave wordt om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, en dat we dat met enige tijdigheid moeten gaan doen, neem ik aan. Hè? Je kan niet wachten tot volgende week dinsdag.
Nee, en ook, dit speelt allemaal, niet alleen het eind van de eeuw, maar ook al over 26 jaar. Dus we kijken ook naar 2050.
Kijk.
En als dan ook nog maatregelen uitgevoerd moeten worden, wat ook tijd kost, ze moeten uitgedacht worden.
Ja.
Moet ook zorgen dat maatregelen elkaar niet bijten. Dus je wil niet dat één regio bedenkt, wij gaan deze maatregel uitvoeren en gebruiken daarvoor water uit de Rijn. En dat een andere regio eigenlijk datzelfde water uit die Rijn wil hebben. Dus dat moet ook in samenhang gebeuren. En 26 jaar is niet zo ver weg dan.
Nee, dat is zo. Dank u wel, Renske de Winter. Klimaatexpert bij Deltares en auteur van die nieuwe Delta-scenario's.
Wat kan je vandaag verwachten qua kwartaalcijfers in binnen- en buitenland? Je krijgt een overzicht van Wesley Weerts van BNR Beurs.
Begint allemaal hier in Nederland met de kwartaalcijfers van Besi. Het aandeel van de chipmachinemaker moest flink inleveren maand geleden, want waarschijnlijk willen chipmakers een standaardmaat voor hun chips afspreken, waardoor technologie van Besi voorlopig nog niet nodig is. En sinds die geruchten ging er ruim een vijfde van het aandeel af. Daar blijft het niet bij, ook Adyen presenteert de resultaten. En verder is er ook nog Unilever. En bij die laatste, bij Unilever, kijken beleggers vooral uit naar de plannen om de ijsjestak af te splitsen. Ja, en wie weet maakt Unilever daar wel wat meer over bekend. En in de VS zit dus ook niet stil. 'S Avonds komen er nog cijfers van Alphabet, moederbedrijf van Google, en van Microsoft. De twee troeven elkaar af op het gebied van AI. En ja, deze resultaten moeten laten zien wie er in die race nou op kop ligt.
Dat zei Wesley Weerts van BNR Beurs. Vanavond weer een nieuwe aflevering, 6:30. Live te beluisteren hier op BNR, direct naar de Daily Move. Mocht je dat om welke reden dan ook missen, dan kan je het vanavond terugluisteren als podcast. Allemaal in de BNR-app, gewoon doen.
Ja, iedereen in loondienst. Jongens, de maand mei komt eraan en dan komt het vakantiegeld. Maar er is een en ander veranderd ten opzichte van vorig jaar. Hogere inkomens gaan er onder de streep op achteruit, krijgen minder vakantiegeld, en de lagere inkomens krijgen er een beetje bij, blijkt uit berekeningen van HR en salarisdienstverlener ADP. Daar is Dick van Leeuwen, expert op het gebied van wet en regelgeving. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, de hogere inkomens gaan er op achteruit. Hoe kan dat nou?
Nou, ja, eigenlijk heel simpel. Omdat je als je een hoger inkomen hebt, dan ben je wat meer belasting verschuldigd. En op het vakantiegeld wordt op een speciale manier belasting berekend. En om juist die hogere inkomens, ik heb het nu over 3 keer modaal. Ja. En die krijgt €637 minder vakantiegeld ten opzichte van 2023. En dat is omdat er dit jaar dat die nog te maken hebben met een hoger belastingtarief. Wat op dat vakantiegeld in wordt gehouden ten opzichte van het vorig jaar.
Nou, lekker dan, €637. Dat is
hele vliegticket.
Dat is de vliegticket.
Ja. Nou, ik weet niet waar je dan naartoe vliegt, maar 6,7. Maar het is een
prijsbreker naar Portugal.
Het is een forse achteruitgang. Wel rekening houden dat als we kijken naar wat ook 3 keer modaal in januari erop vooruit gegaan is. Mm-hmm. Dan blijft er aan het einde van de rit, onderaan de streep, op jaarbasis, gaat deze groep er weliswaar nog wel iets op achteruit. €125 op jaarbasis. En andere groepen die ook sommigen wat minder vakantiegeld ontvangen, sommigen wat meer, zien we toch dat voor iedereen geldt dat onderaan de streep op jaarbasis iedereen tussen de €850 en €950 en netto op vooruit gaat.
Iedereen. Dus ook de hogere en de lagere inkomensgroepen.
Ja, behalve dan die specifieke groep.
Ja, die hogere groep.
Want wij hebben modaal 1,5 keer tot 3 keer modaal. En alleen die 3 keer modaal groep, die zien we dat die €125 op jaarbasis inlevert.
Wat een ongelijkheid toch, meneer Van Leeuwen.
Sorry?
Wat een ongelijkheid.
Het is ongelijkheid. Aan de ene kant ook weer niet, want het is het kern van ons belastingstelsel. Mm-hmm. Dat je belasting betaalt dus naar draagkracht en rekening houden met je specifieke omstandigheden. Dus in die zin is het vanuit de wetgever bekeken, zal die het niet als een ongelijkheid bezien. Nee, maar ik snap dat iemand die het ontvangt dat wel zo ziet.
Dat denk ik ook. Dan ben ik gelukkig niet de loondienst. U spreekt met de directeur van zichzelf, dat is prettig.
Nou, kijk.
Maar je kan wel jezelf vakantiegeld uitkeren. Ja. Doe je dat?
Nee. Oh. Nee, doe ik niet. Nee. Kijk, hè. Het vakantiegeld dat stamt echt uit een andere tijd. Hè. We gaan het hele jaar door op vakantie. Is het niet gewoon een beetje passé? Moet je het niet gewoon verwerken in de loonbetaling? Elke maand een plukkie?
Heb ik gedaan.
Ja.
Ja.
Nou, ja, we zien in steeds meer CAO's. Ik weet dat het voor de CAO-omroepen of voor mij ook zo geregeld is. Dat die een zogenoemd individueel keuzebudget of een persoonlijk keuzebudget, hoe dat wordt genoemd. En eigenlijk wordt er dan iedere maand of iedere periode de 8% vakantiebijslag plus eventueel bijzondere beloningen en nog extra vakantiedagen, die worden in een geldswaarde omgezet en elke maand in een specifiek potje gezet, waarbij de werknemer dan de mogelijkheid heeft om te zeggen, nou, betaal mij maar een extra maand salaris in de maand september of wanneer dan ook, of het zelfs aan te wedden voor fiscaal vriendelijke doeleinden. Die mogelijkheden zijn er. Ja. We zien wel dat er de laatste 2 jaar en minder CAO's overgaan. Het lijkt wel of dat zich een beetje stabiliseert. Mm-hmm. En voor de meeste werkenden is toch nog steeds de maand mei de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.
Ja, behalve voor meneer Verrips, want die krijgt het dus elke maand een plukkie.
Ja, precies. Maar daar merk je er ook weer minder van. Nou ja, goed.
Dank voor de toelichting, Dick van Leeuwen, expert op het gebied van wet en regelgeving bij ADP Nederland.
Ja, overigens vallen wij niet onder de CAO-omroepen. Nee. Maar dat er zijn eigen CAO, BNR-CAO. We gaan kijken naar
wij worden betaald in boekenbonnen.
Dat ook, ja. Ja. Tot zover de interne informatie. We gaan kijken wat er in Politiek Den Haag op de agenda staat. Je hoort het van Mats Akkerman.
Het is alweer de laatste debatdag van de Tweede Kamer voor het meidenreces dat morgen begint. Maar er staan zeker nog wel een paar interessante debatten op de agenda. Zo is er het vervolgdebat over de parlementaire enquête fraudebeleid. De commissie die het rapport Blind voor Mens en Recht schreef over het ontstaan van de toeslagenaffaire gaat vandaag antwoord geven op de vele vragen die de Tweede Kamer over hun rapport gesteld heeft. Er is een debat over het mestbeleid, een hoofdpijndossier voor landbouwminister Piet Adema. En het verdeelt de Tweede Kamer. Sommige partijen zeggen dat Nederland opnieuw in Europa moet aandringen op een uitzonderingspositie. En andere partijen zeggen dat dat niet gaat lukken en dat we dus nu naar binnenlandse oplossingen moeten zoeken. Bovendien verdeelt dit ook nog de mogelijke toekomstige coalitiepartijen. En er is een belangrijk debat over antisemitisme. BBB-partijleider Caroline van der Plas vroeg dat debat aan en ze wilde per se dat dat voor het meidenreces zou zijn in verband met 4 en 5 mei volgende week. De vorige keer dat de Tweede Kamer hierover in debat ging vond een groot deel de reactie van het kabinet te slap. Dus de vraag is of er nu een stevigere reactie vanuit het kabinet gaat komen.
Politiek verslaggever Mats Akkerman was dat.
We gaan even naar de kranten. In het Volkskrant Wilders eregast op Orbaans radicaal rechtse feestje. Wilders staat deze dag centraal op het CPAC Hungary. Dat is eigenlijk een afspiegeling van de CPAC. Dat is die conservatieve bijeenkomst in Amerika waar rechtspopulistisch Europa samenkomt. En de gastheer Orbaan hoopt dat Wilders hem uit zijn isolement in Europa verlost. Orbaan heeft behoefte aan bondgenoten in de Raad van Europa, regeringsleiders waar de belangrijkste beslissingen worden genomen.
In het FD. Europese CO2-grensheffing pakt goed uit voor Nederlandse industrie. En dat komt door de verwachte stijgingen in handel en productie van allerlei energie-intensieve goederen binnen de EU. Het Carbon Border Adjustment Mechanism, het CBAM, dat de Europese Unie per 2026 wil invoeren, is een belangrijk onderdeel van Brussels klimaatbeleid. En daar worden wij dus beter van als meezit.
Mark Zuckerberg zou niet blij zijn in de Financiële Telegraaf. Meta ging onderuit naar tegenvallende prognoses. Ze kwamen met een tegenvallend kwartaalbericht. En weliswaar voldoende omzet in de winstruim schoot aan de verwachtingen. Maar de prognose, ja, daar zit de pijn. In reactie daarop ging de moedermaatschappij van onder meer Facebook en Instagram in de nabeurshandel 12% onderuit.
Telegraaf dan, tijdelijke opslag mestoplossing. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas zegt dat er op korte termijn wel degelijk mogelijkheden zijn om de mestcrisis af te wenden. Zo wil de partij dat er een landelijk meldpunt komt waar veehouders zich kunnen melden als hun mest tijdelijk moet worden opgeslagen. En zouden boeren mest kunnen opslaan in zakken van 6 tot 8 meter breed. Flinke zakken.
Een poepzak. Dan in het AD. 500.000 valse 2-euro-munten. De Spaanse politie heeft na jarenlang onderzoek een bende valse munters opgerold die 500.000 valse munten van 2 euro in omloop bracht. En die bende bestond uit met name mensen met een Chinese achtergrond. 10 verdachten zijn opgepakt.
Ja, dan een bizar verhaal uit Belgisch Limburg. Je moet een paar keer goed lezen, anders denk je het klopt niet. Maar het lijkt toch echt te kloppen. Gisteren, tijdens een grootschalige verkeerscontrole op de N80 tussen Hasselt en Sint-Truiden, is een automobilist staande gehouden die nog een bedragje aan boetes open had staan. Ja. Nou, dat kennen we, gebeurt wel vaker. Ja. Alleen, deze meneer had het wel heel bond gemaakt. Die had nog 6,2 miljoen
aan boetes.
Ja, bizar. Hij kon het bedrag, ik zou bijna zeggen, uiteraard niet betalen. Zijn auto is daarna in beslag genomen. Nou, dan is de boete
dus
verlaagd met 15.000 euro als mee zit. Meldt het persbureau Belga en het Belang van Limburg. En het vervelende is om hoeveel boetes en welke boetes het gaat. Dat is allemaal niet bekendgemaakt, dus we kunnen hier eigenlijk niet zoveel mee. Tijdens die actie zijn ook 13 bestuurders gearresteerd die onder invloed waren van drugs. 3 mensen hadden geen rijbewijs, onder wie iemand met een levenslang rijverbod.
Bedankt.
En ook is er voor 18.000 euro geïnd vanwege het rijden met rode diesel en allerlei ongekeurde en niet ingeschreven voertuigen. Dus het was überhaupt een puinhoopje op de weg daar. Maar deze meneer had dus nog 6,2 miljoen openstaan aan boetes. Ik heb even zitten rekenen.
Ja, ja.
Voor dat bedrag zou je in Nederland 4.000 keer door rood kunnen rijden, 4.000 keer 30 kilometer per uur te hard kunnen rijden op de snelweg, 4.000 keer geen gordel kunnen dragen, 4.000 keer je telefoon in je hand kunnen houden, 4.000 keer rechts kunnen inhalen en 4.000 keer kunnen fout parkeren. Allemaal bij elkaar opgeteld. En dan zit je ongeveer aan die 6,2 miljoen. Maar
ja, je moet je dus 10 jaar lang elke dag moet je dit doen. Dan moet je met je Bugatti Veyron naar kantoor gaan. Ja. Overal, ook in een bebouwde kom, te hard rijden terwijl je mensen rechts inhaalt en zit te bellen zonder dat je een gordel om hebt.
Dan zit je hier ongeveer
en dan parkeer je fout.
Zonder gekkigheid, geen idee wat hier dus aan de hand is. Ik zat denk jij misschien een ondernemer die een boete heeft gekregen en dan privé aansprakelijk is of iets dergelijks. Ik zou het niet weten, maar raar verhaal is het wel. Ik vind wel, eigenlijk moet er toch een beetje opheldering komen. Want dit slaat ook helemaal nergens op.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.